Ja, Mark. We gingen redelijk viral gisteren op Twitter.
Eerst met een berichtje van jou en daarna met een berichtje van Lisa Westerveld.
Ja, die ging inderdaad redelijk door. En de reacties op Lisa Westerveld die waren niet mals. Want ze zat gisteren natuurlijk bij ons met een pleidooi voor meer democratisch proces in het coronadebat. Maar nou, alle coronabeleid tegenstanders die wisten die tweet ook te vinden.
Nou, en wat ik ook fascinerend vond, want dat gesprek ging voor over wantrouwen voor een groot stuk. En over dat, waaronder wantrouwen in de politiek is en in vooral het besluitvorming rond corona. Maar dat dan ook dat soort reacties binnenkomen. Van, nou, dit gaat echt niet helpen hoor. Parlement en kabinet zijn gewoon de weg kwijt. Of Lisa Westerveld, dat is toch diegene van die een integer onderzoek naar ritueel kindermisbruik gewoon
heeft tegengehouden. Ja,
heeft tegengehouden en dan niet steunde, die kinderen in de steek liet. Dat soort teksten kwam ik allemaal tegen. En vandaag heb ik een coronadebat in de Tweede Kamer. Ga ik je een heel klein stukje van laten horen. Want Wieke Paulusma, die voor D66 sinds een week corona-woordvoerder is, die kwam ook al dit soort reacties inmiddels tegen.
Ik ben als politica wel wat tegengas gewend. Maar nu ik amper een week woordvoerder corona ben geworden, is voor mij een nieuw dieptepunt bereikt. De druk die ik, maar ook vele andere collega's over ons heen krijgen in de mail, op social media, is afschuwelijk.
En ik moet zeggen dat de teksten die naar Lisa Westerveld gingen, die waren eigenlijk meestal nog redelijk netjes geformuleerd. Wel vol wantrouwen, maar toch wel, over het algemeen wel netjes. Maar dat is dus niet de ervaring van haar collega waarmee ze vandaag in de Kamer stond te debatteren. Kom, we gaan beginnen. Talita Muse met de nieuwsdag van woensdag 26 januari. Jij bent Talita, ik ben Mark Beekhuis.
Gelukkig maar.
Ik denk dat het belangrijkste nieuws waar we het over moeten hebben is toch weer dat het toeslagenschandaal nog weer groter blijkt te zijn dan we al wisten. En dat het eigenlijk niet eens meer een toeslagenschandaal is, maar dat het nu een belastingdienstschandaal aan het worden is. Omdat er, we hadden natuurlijk zo'n fraude-signaleringsvoorziening, ook af en toe FSV genoemd, maar iedereen kent hem als de zwarte lijst. En die blijkt dus niet alleen bij die toeslagenafdeling, maar gewoon ook bij de rest van de Belastingdienst gebruikt te zijn.
Ja, en dan op basis van hun nationaliteit en hun uiterlijk. Dus ook uiterlijke kenmerken en nationaliteit. Ja, dat is echt dat is toch gewoon voluit discriminatie.
Dat is mijn eerste reflex ook. En uiterlijk vind ik wel interessant, want ik doe altijd via internet aangifte. Ik zie nooit iemand. Ik heb ze zelfs gebeld. Mijn uiterlijk zou ze eigenlijk niet kunnen weten. Maar mijn nationaliteit natuurlijk wel. Nou, en wat toch ook wel heel erg is, is dat je op die zwarte lijst kon komen te staan. Ook om hele andere redenen. Namelijk, de gemeente vraagt informatie aan je over je op bij de Belastingdienst. En dan kon er meteen een vinkje achter je naam komen. En dat hoorden we vanmorgen bij Bas van Werven in de show. Want dat zei Pieter Omtzigt, die rapporten kennelijk vannacht al helemaal gelezen heeft, die pas gisteravond naar de Kamer kwamen.
Er zijn meer dan 10.000 mensen op een fraudelijst beland, omdat de gemeente aan de Belastingdienst alleen een informatieuitvraag deed. Dus dan werd je standaard in die FSV geplaatst, in een aantal gevallen. En een aantal andere mensen die vonden al dat je dan fraudeur bent, omdat niemand bijhield wat die aantekening nou inhield. Dus niemand wist dat. Dus als de gemeente iemand bijstand wilde toekennen, nou, dan doen ze wel eens een uitvraag bij het UWV en de Belastingdienst van, joh, hoeveel verdient die persoon? Dan kunnen we de uitkering uitrekenen. Is helemaal niks raars aan. Dat moet ook gebeuren. Ja, dan kwam je op die lijst. Dus het was echt bizar.
Ja, bizar. En bovendien ging het om veel mensen. Tienduizenden mensen.
Het maakt je zo ongelooflijk boos. Omdat je dan echt denkt van ja, maar al die mensen die op basis van uiterlijk of nationaliteit dit is overkomen. Dan sta je gewoon als individu tegenover de staat. En dan moet je maar gaan bewijzen dat je dus niet een fraudeur bent. Ja, sorry hoor, maar dat is toch echt. Nou ja, ik denk dat dan ieder basisvertrouwen in je overheid gewoon kapot geslagen is.
Maar bovendien, je weet niet eens dat je een fraudeur genoemd wordt. Want dat wordt je niet eens verteld.
Duizenden mensen kwamen in die positie omdat ze bestempeld waren als fraudeur, terwijl hun dat niet verteld was. Als je iemand als fraudeur bestempelt en je verbindt er rechtsgevolgen aan, dan moet je die persoon wel in het gezicht vertellen, zodat die persoon kan zeggen, nou, ik ben het niet, laten bewijzen maar zien en laat maar voorkomen. Dat gebeurde al niet. En het gebeurde op basis van, signalen die soms gewoon helemaal nergens op leken. Het konden ook kliksignalen zijn.
Je hoort ook een beetje emotie in zijn stem, hè? Hij maakt zich terecht boos over. Dat is natuurlijk ook terecht.
Ja, en wat ik helemaal ook frustrerend vind aan dit alles is dat de verantwoordelijke mensen op die topposities bij de Belastingdienst, maar blijkbaar werkt het dus ook helemaal door die hele organisatie heen op verschillende niveaus, maar in ieder geval de mensen op die verantwoordelijke posities, die zijn gewoon weer in andere banen gegaan de afgelopen periode. Dus die baantjes carousel gaat lopen en die worden dan weer benoemd bij andere ministeries of andere plekken in het openbaar bestuur. En er zijn helemaal nog geen verantwoordelijke medewerkers voor ontslagen. Dat vind ik helemaal bizar.
Wat ik ook echt een ingewikkelde vind, komt ook bij Omtzigt vandaan van vanmorgen, Bas van Werven. Mm-hmm. Die zei, ik wil de onderzoekers nog spreken, want het blijkt dat niet alle ambtenaren mee wilden werken. Er waren 18 mailboxen die ze mochten inlezen, terwijl ze er veel meer wilden horen.
Ze hebben maar 18 e-mailboxen mogen inkijken waarmee informatie uitgewisseld is. En onderzoekers zeggen, we hebben er nog 120 gezien waar ook informatie uitgewisseld is. Dus waarschijnlijk hebben ze maar 15% van het probleem gezien.
En dan denk je toch, dat was bij toeslagenschandaal ook steeds mijn gevoel. Ik heb er nooit gewerkt, dus ik weet dat natuurlijk niet echt. Maar je hebt nooit het gevoel gehad dat ze meewerkten met de oplossing of met het erkennen van het probleem. En dat is volgens mij hier ook. Nou ja, dat is dus de Belastingdienst kennelijk die dan 18...
Dat maakt het extra pijnlijker, denk ik nog, als je gedupeerd bent. Dat er nog steeds, tot op de dag van vandaag, dus tegenwerking is om de onderste steen boven te krijgen.
Ander berichtje nog? Want hier gaan we zo meteen ook nog even over spreken, trouwens met Jack de Vries.
Zeker.
Want
daar
zit nog een andere spin aan dit verhaal. Ander nieuws nog?
Je zegt ander nieuws, het schoot opeens Disney door mijn hoofd. Omdat ik zit allemaal woke bubbels waar Disney vandaag kaart wordt aangevallen vanwege dat ze de Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen niet woke genoeg is.
Ik moet zeggen, die bubbels die mis ik helemaal niet.
Die bubbels die mis je helemaal. Nee, maar het gaat natuurlijk over ook Soumaya vandaag. Die haar functie bij de VVD heeft neergelegd. Soumaya Sala, moet ik zeggen, de volledige achternaam. Mm-hmm. En zij was voorzitter bij het justitienetwerk van de VVD. En vandaag heeft ze vanwege de commotie een bericht uitgedaan dat ze dat voorzitterschap bij dat netwerk van de VVD neerlegt.
Want ze was een opspraak geraakt ineens weer toch, hè, door Geert Wilders.
Omdat ze in het verleden lid is geweest van de Hofstadgroep. Daar is ze ook destijds voor veroordeeld. Dat is inmiddels alweer, meer dan 10 jaar geleden volgens mij. Vervolgens is ze actief geworden in dat VVD-netwerk. En Wilders beweert dat hij daar niet eerder van op de hoogte ook was. En dat vanaf het moment dat hij erachter is gekomen, heeft hij dat eigenlijk flink sampij overgemaakt. Dat het een schande is dat iemand die eerder in het leven een persoonlijke bedreiging was voor zijn veiligheid. Dat is overigens wel echt zo, want hij stond daadwerkelijk op de hitlist van de Hofstadgroep waar zij onderdeel van was. Dat hij het een schande vond dat zij dan binnen de VVD dit werk kan doen. En dat heeft tot zoveel commotie geleid dat er denk ik nu druk is ontstaan bij de VVD om te zwichten voor de publieke opinie. Ja, of het, dat vraag ik me dan dus af. Of hebben ze echt het, erkennen ze nu dat ze een verkeerd besluit hebben genomen en dat zij nooit überhaupt actief had mogen worden?
Dit of was toch een besluit van haar?
Is het puur publieke opinie?
Dit was officieel.
Geloof je dat?
Nee, maar ik geloof dat niet. Maar het is niet zo dat de VVD een statement naar buiten heeft gedaan en zei, dames en heren, we hebben ons vergist. Deze mevrouw kunnen we ons niet mee associëren. Het is zo dat ze een mededeling naar buiten hebben gebracht van haar.
Onno Hoes heeft ook een bericht naar buiten gebracht. Waarnemend partijvoorzitter. En die heeft wel gezegd dat hiermee nu door dit vertrek het ongemak wordt opgelost wat hem zat in de combinatie van haar coördinerende rol. En het feit dat ze geen publiekelijk spijt heeft betuigd voor haar daden in het verleden. Dus ja, dat is wel een statement naar buiten toe dat hij zegt dat er dus een ongemak zat in die rol van haar.
Ik vind ongemak een voorzichtig woord. Dan denk ik dat het inderdaad om de publieke opinie ging.
Wat echt liberaal zou zijn is om te zeggen van, nou, iemand heeft er straf uitgezeten en heeft daar verantwoordelijkheid voor genomen en verdient gewoon een tweede kans. Dus dan sta je daarvoor. Of je zegt, we hebben een inschattingsfout gemaakt, maar dan ga je ook all the way. En dan zeg je van, dat is zowel naar haar toe nu met terugwerkende kracht niet goed geweest en naar Wilders toe niet. Dus daar bieden we excuses voor aan. Ja. Maar dit is weer echt zo'n tussenin ongemak. Dit zijn weer net van die tussenin dingen waardoor het weer niet echt een echt besluit is.
Wil je reageren? Je kan altijd mailen naar denieuwsdag@bnr.nl. Je kan natuurlijk op Instagram terecht bij Talita Musse of BNR. En op Twitter, @denieuwsdag. Kan je ook meteen even zien hoe al die reacties op de aflevering van gisteren waren.
Precies. Wel een beetje lief zijn voor de mensen die wij taggen in onze berichten.
Oh, maar podcastluisteraars, ik heb het al eerder gezegd, die zijn zo verschrikkelijk veel liever dan de gemiddelde Twitteraar.
Dat is waar, een stuk inhoudelijker ook. Ja, ja.
Ik heb een voorspelling voor je, Talita.
Verras me.
We hadden het net over de VVD. De VVD, ik weet niet precies wat het is, maar daar gaat altijd zoveel mis met mensen.
Qua personeelsbeleid, ja.
Ja, dat ik denk dat ik toch wel op zijn minst kan zeggen dat binnen 2 maanden er weer iemand in de problemen raakt bij de VVD en dan dus waarschijnlijk moet vertrekken.
En zullen we, okay, mag ik hem nog iets moeilijker dan wel voor je maken? Want het is zo voor de hand liggend dat er binnen 2 maanden een VVD'er in de problemen komt.
Ik vond 2 maanden vond ik best wel snel.
Ja, 2 maanden is nog best wel snel. Maar zullen we ook erbij zeggen dat dan het woord ongemak in het persbericht staat?
Ik denk dat we wat verder gaan praten over die rapporten, Talita, over wat er allemaal naar buiten gekomen is bij de Belastingdienst. Want dat kwam een half uurtje voor de coronapersconferentie naar buiten. En
ja, dat vond jij heel verdacht.
Het klinkt voor mij als het verstoppen van slecht nieuws. Toch? Denk je niet?
Zou kunnen. Ik wil niet zo cynisch zijn om te denken dat is dan echt zo goed getimed. Dan denk ik, ja, dit is gewoon het toevallig het moment waarop dit dan naar boven kwam. Ja, laten we het gaan vragen aan iemand die er meer van weet.
Jack de Vries gaan we daarvoor weer bellen. Ooit spindokter.
Goedemiddag.
Deed u dat ook op berichten op handig getimede momenten naar buiten brengen?
Nou ja, het is een beproefde techniek, hè. How to bury the bad news. Mm-hmm. Toen ik daar zelf in Den Haag nog rondliep, dan keken we altijd wel inderdaad van okay, is er ander nieuws wat overheersend is? Is het toevallig een voetbalwedstrijd? Dan zijn dat de momenten waarop je slechte dingen naar buiten brengt. En ook in het communicatievak bij het bureau waar ik werk, kijk je daar wel naar. Dus in die zin zou het een strategie geweest kunnen zijn. Mm-hmm. Alleen is er wel een groot verschil met de tijd dat ik nog in Den Haag rondliep ten opzichte van nu. Toen had je natuurlijk veel meer gewoon lineaire media, alleen de krant van de ochtend erna. En nu is het natuurlijk 24/7 online. Dus wordt het altijd wel opgepikt omdat er gewoon een veel grotere vraag naar nieuws is. Maar goed, toch als ik kijk naar de Volkskrant van vandaag. Ja, dat is allemaal coronapersconferentie. En dit verhaal van de Belastingdienst is een 1-kolommetje geworden op de 5 of zelfs de 7 volgens mij.
Ja, dus ja, daar voorpagina heeft het wel van NRC, hè? Die dachten we gaan mee beginnen.
Zeker, want die dacht ook van ja, weet je, het belangrijkste nieuws van de coronapersconferentie is toch ook al gelekt. Dus dat is natuurlijk ook een werkelijkheid waar we deze maanden en jaren al in zitten. Dat steeds van tevoren al bekend is.
Ja, waren het dus dan eigenlijk de amateurs die dit probeerden? Die dachten we komen wel weg met die persconferentie. Maar misschien dat journalisten dachten, maar we weten het allemaal al wel. Dat ze dat vergeten waren te bedenken.
Nou ja, weet je, nogmaals, we weten helemaal niet of het zo is. Hè? Want voor hetzelfde geld heeft men dit nieuws binnengekregen. Hè? Heeft men zoiets van transparantie, alles lekt. Als het een scoop wordt van 1 journalist, wordt het sowieso een heel groot verhaal. Dus laten we ASAP die kamerbrieven naar buiten doen zodra dit helder is.
Het zou kunnen.
Dat er een nieuw kabinet zit, nieuwe bewindspersoon. Laten we het goede van de mens dat ze gewoon gedacht hebben, we hebben het binnen en we gaan het ook helemaal communiceren.
Ik heb nog even gekeken wanneer die rapporten naar buiten kwamen. Eentje van 22 december en eentje van 19 januari. Dus dat is ook een volle week terug. Het zou, nou zeker die van 22 december had gewoon ook al een week eerder natuurlijk naar buiten kunnen komen. Of 2 weken misschien wel zelfs. Want het ministerie moet er nog even in lezen, denk ik dan. Maar dus
ja, en was dit met een nieuwe bewindspersoon. Het kabinet is net aangetreden. Bewindspersoon moet het dossier zich even eigen maken voordat hij een kamerbrief stuurt. Ik weet nog dat ik op de dag dat ik aantrad meteen gevraagd werd door de Kamer om een bepaalde brief te sturen. Dat is hals over kop D. Je hebt nog geen idee waar je precies mee bezig bent. En vervolgens werd ik ook gefeut door de Kamer omdat het zo'n slechte brief was. Dus beter even goed inwerken voordat je overhaast dingen doet.
En levert dit nou ook wel eens schuldgevoelens op of zo? Of zeg maar, hoe weeg je... Nou ja, dat vraag ik me gewoon dan af. Want stel, ik krijg dat dan binnen zo'n week en dat je dan gaat timen wanneer dit naar buiten komt. Terwijl we ook weten wat de enorme impact is geweest voor de mensen die als fraudeur zijn bestempeld. Is dat dan onderdeel van het gesprek? Van verdienen die mensen niet gewoon de volle aandacht van de media maandagochtend, zeg maar, in plaats van om ergens in de avond voor de persconferentie? Is dat een onderdeel van gesprek? Is dat een afweging? Of hoe werkt dat?
Nou, weet je, bij crisiscommunicatie moet je natuurlijk altijd wel in een drietslag communiceren, zeggen wij altijd. Dat is de CAP-formule, Care Action Perspective. Dus het mededogen met de mensen die er eventueel slachtoffer van zijn. Wat wordt je aanpak en op welke termijn kun je resultaten verwachten? Dus dat moet wel in die communicatie zitten. Maar je hebt natuurlijk als nieuwe bewindspersoon ook altijd te maken met lijken die nog uit de kast vallen van je voorganger. Nou, de goede les in Den Haag is, die dingen die ga je zo snel mogelijk uitventen. Want dan slaat het nog niet op jezelf terug. En dat geldt natuurlijk in dit geval ook. Dit zijn analyses over een achterliggende periode. Natuurlijk allemaal niet goed, hè, deze vorm van profiling. Maar eigenlijk wisten we daar natuurlijk vanuit het toeslagenverhaal al het nodige van. Maar dat het breder gebeurde dus niet.
Oh, en dan is het dus ook wel echt de strategie om dus inderdaad als een nieuw bewindspersoon aantreedt, om zo snel mogelijk eigenlijk de dingen van de voorganger nog naar boven te halen, zodat dat nog op die periode slaat. En dat het niet later, 1-2 jaar later, in jouw periode weer vol naar boven komt.
Ja, maar dan hoop je natuurlijk maar wel als nieuwbakken bewindspersoon dat al die lijken uit de kast zich wel openbaren. En dat je er niet te laat tegenaan loopt.
Ja, ja. Je hoopt toch ook op de loyaliteit van je ambtenaren. Dat hoor ik altijd van politici, dat ambtenaren heel loyaal zijn. Dus als je die vraagt, heb je nog ergens bagger? Dan wil ik het nu weten.
Dat is mijn ervaring ook. Weet je, ambtenaren zijn uitermate loyaal. Maar die loyaliteit kan soms ook uitwerken dat men denkt van ja, we moeten eerst een probleem oplossen voordat we de bewindspersonen mee lastigvallen. Ik riep dan altijd van ja, maar weet je, in deze tijd alles lekt. Er is steeds meer openheid. Dus zodra je een probleem tegenkomt, ga hem niet eerst proberen zelf op te lossen, maar maak me er deelgenoot van. Dan kan ik zelf de afweging maken of ik daar de Kamer over wil informeren.
Ja, kan je eigenlijk dit op een goede manier naar buiten brengen? U zei al dat Care Action Perspective. Zijn er meer strategieën om het momenten waarop je het misschien wel naar buiten brengt, dat je niet meteen van die cynische vragen krijgt als die van mij in dit geval? Talita niet, want die doet niet aan cynisme. maar zijn er slimme trucs om dat slechte nieuws aan de wereld bekend te maken?
Nou ja, wat je nooit wil is dat de indruk wordt gewekt dat de Kamer niet op tijd geïnformeerd is. Dus informeer altijd eerst de Kamer voordat je de media doet. Dat leidt tot meer sympathie in de Kamer. En dus dat is wel een goed advies daarin. En in je mediastrategie, bij slecht nieuws zeg je altijd wel van ja, verspreid het zo breed mogelijk. Want nieuws wat iedereen heeft per definitie minder nieuwswaarde dan dat een journalist erachter komt en dan een scoop heeft en het tot een heel groot verhaal maakt.
En misschien ook wel dat het niet steeds een klein beetje wordt. Hè? Want eerst hoor je van de toeslagenaffaire. Nou, er kwam elke twee, drie weken slecht nieuws naar buiten. Waardoor we echt een jaar lang hebben gehoord dat de Belastingdienst een probleem is. En nu trouwens weer. Want het is nu niet alleen de toeslagenafdeling, maar de hele organisatie.
Ik heb een paar tegeltjes natuurlijk. De niet wrijven in de vlek is misschien de meest bekende. Ja. Maar een andere is, je moet ellende ook nooit met theelepeltjes opdienen.
Die ga ik onthouden.
Had er hier voor de Belastingdienst nog iets te redden nu?
Nou, weet je, voor de Belastingdienst is het natuurlijk enorm lastig. Aan de andere kant zeg je altijd, ja, weet je, als je helemaal op je rug ligt, dan is opstaan al een eerste beweging van verbetering. Dus ja, als het slecht gaat, dan is iedere verbetering ook met name zichtbaar. Alleen wat is ook de uitdaging van de Belastingdienst? De politiek verzint steeds ook weer nieuwe regels. Nu ook in het regeerakkoord staan er allemaal weer dingen over box 3 en noem maar op. Ja, dat leidt dus allemaal weer tot aanpassingen in dat stelsel. En dus heel veel werklast, waardoor diezelfde Belastingdienst ook weer minder toekomt aan ja, datgene waar kritiek op is te verbeteren. Dus het is geen benijdenswaardige positie waarin zij zitten.
Nee, dat lijkt me duidelijk.
Dat Jack de Vries,
mag ik u hartelijk danken?
Geen dank.
Ja, Mark, Nederland is vol. Ja, dat wordt altijd gezegd. Vol is vol, Nederland is vol. Maar deze keer is het geen uitspraak van meneer Wilders, maar gaat het over daadwerkelijk onderzoek. Namelijk dat ze in Den Haag de ambitie hebben om het aantal laadpalen voor auto's te verdubbelen van 800 naar 1600, stond vandaag in het Algemeen Dagblad. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk, kan dat wel? Is er wel genoeg plek onder de grond? Er zit natuurlijk van alles onder de grond. Bedradingen en kabels en weet ik veel wat allemaal. Mollen. Dus de vraag is, kan je wel, als we zoveel meer elektrisch gaan rijden, zoveel meer laadpalen gaan neerzetten?
Je zegt van 800 naar 1600. En dan is er al het probleem dat Nederland vol is. Want er wonen 360.000 mensen of zo in Den Haag.
Ja, ik lijkt mij ook van 800 naar 1600 dat we geen enkel probleem moeten geven. Ik bedoel, hoeveel is dat nou? Ik kan me wel voorstellen als je zegt dat, weet ik veel, 10 miljoen mensen elektrisch gaan rijden volgend jaar. Dat je dan een probleem hebt. Ja, maar
als ze allemaal in dezelfde straat wonen misschien. Maar precies. Dat valt toch ook niet. Ja, laten we daarover praten met Nico Brinkel van de Universiteit Utrecht. Die onderzoek doet naar precies dit soort zaken.
Ja, dat klopt. Goedemiddag.
Goedemiddag. Zou het waar kunnen zijn dat ze in Den Haag een issue hebben met... met 800 gaat het wel, maar met 1600 laadpalen hebben ze een probleem? Zou het waar kunnen zijn?
Nou, 1600 laadpalen, dat een groot probleem oplevert in Den Haag, lijkt me eerlijk gezegd sterk. De meeste problemen in het elektriciteitsnet die worden echt pas in de toekomst verwacht. Het zou kunnen dat er nu al problemen ontstaan in één bepaalde kabel en één straat, als daar heel veel laadpalen staan. Maar de meeste problemen die worden echt meestal rond 2030 verwacht.
Maar ze komen wel, de problemen.
Er komen wel, ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat de meeste elektrische auto's eigenlijk op hetzelfde moment aankomen. Dus mensen komen meestal rond 5:30 thuis van hun werk en gaan dan allemaal precies tegelijk laden. En dat is ook het moment dat mensen thuis hun lamp aandoen en gewoon veel stroom verbruiken. En die kabels in het elektriciteitsnet, die kunnen maar een bepaalde hoeveelheid stroom aan. En als die stroom van elektrische auto's er bovenop, komen er gewoon problemen en dan kunnen die kabels dat niet aan.
Wat moet je allemaal onder de grond neerleggen om laadpalen neer te zetten? Hoe ziet dat er? Hoe ziet het er praktisch uit?
Ja, nee, dus we hebben de stroom. En de stroom die moet getransporteerd worden van de elektriciteitscentrale en in de toekomst van de windmolens en van de zonnepanelen naar ons huis. Ja. Dat gebeurt vaak via de hoogspanningskabels. Maar dan thuis om naar jouw waterkoker te komen. Gaat het via het laagspanningsnet. En dat is het net waar de eerste problemen worden verwacht door de elektrische auto's.
Kan je daar dan niet gewoon een nieuwe kabel neerleggen? Als je weet dat er inmiddels auto's daarop moeten opladen?
Dat kan zeker. Dat gebeurt ook wel. Maar het probleem is gewoon dat heel duur is. En ook dat lang duurt. Dus je moet om een kabel in een wijk te verleggen, moet je heel de straat open graven. En nou ja, de kosten worden geschat op ongeveer 100.000 euro per kilometer. Als je dat overal in Nederland gaat doen, dan wordt het een duur grapje. Dus het liefst wil je dat doen op het moment dat de kabel is afgeschreven.
Nee, dat zijn natuurlijk nu kosten voor de gemeente, neem ik aan. Dat op het moment dat er ergens in een bepaalde wijk meer mensen elektrische auto's zelf kopen, dan is het aan de gemeente om in die punten te voorzien. Of hoe gaat dat precies?
Nee, dus dat zijn niet de kosten voor de gemeente, maar voor de netbeheerders. Hebben een aantal netbeheerders in Nederland. De grootste namen zijn Alliander, Stedin en Enexis. En die hebben die kosten, die moeten die kosten maken.
En die rekenen ze gewoon aan ons door, toch?
Precies. Dus we willen niet dat al die kabels verzwaard worden. Want dan daar betaalt de consument uiteindelijk gewoon voor.
Ja, dus ook mensen die zeg maar niet elektrisch rijden, die betalen dan mogelijk meer op hun energierekening, waar ook weer die laadpunten voor betaald kunnen worden. Ja, nee, toch?
In het huidige systeem is dat zo. Maar daarom proberen we dit ook eigenlijk te voorkomen, dat die kabels nu al allemaal verzwaard worden. En daar is een techniek voor en dat heet slim laden. Wat eigenlijk inhoudt is dat je eigenlijk niet gaat laden op de moment dat het druk is op het net.
Dus dan vraagt de auto aan het stroomnet, is er toevallig even ruimte?
Zo zou je het kunnen stellen, inderdaad. De meeste auto's die komen om ongeveer 5:30 thuis. Maar die hebben maar 2 of 3 uur nodig om vol te laden. En die gaan volgende ochtend om 8:00 weer weg.
Dus hoeft niet allemaal tegelijkertijd om 5:30. Tenminste, als je niet s'avonds nog weg wil.
Er zijn ongeveer 9 miljoen, tussen de 8 en 9 miljoen personenauto's in Nederland. Stel, we gaan allemaal elektrisch rijden. Kan dat dan?
Ja, dat kan. Er zullen hier en daar wel netinvesteringen gedaan moeten worden. Dus als er een nieuw net wordt aangelegd, zal die verzwaard worden. Maar dat is niet per se erg. De kosten zitten met name in het openbreken van de straat. En onze simulaties in het onderzoek dat we hebben aangetoond, laat ook zien dat als je het slim laden toepast, dat de meeste netten het huidige net gewoon aankunnen als je dat slim laden toepast.
Den Haag moet zich gewoon niet zo aanstellen, maar wat slimmer worden. Concludeer ik.
Slim laden is gewoon een onvermijdelijke oplossing.
Precies.
Okay. Nico Brinkel, heel hartelijk dank.
Heel erg bedankt.
Dankjewel. Ja. We zijn weer aan het einde gekomen van deze Nieuwsdag aflevering. Mark, dat was was interessant. Ik heb heel veel tegeltjeswijsheden van Jack de Vries gekregen. Dus ik ga dat nog even terugluisteren en opschrijven en mijn voordeel mee doen.
Ja, als je
mocht
op je rug ligt.
Nog een keer willen spinnen.
Ja, als je op je rug ligt, is opstaan soms al een enorme stap. Dat is het tegeltje wat ik van vandaag meeneem. Tot morgen.
Tot morgen.
Oh, wacht. Nee, we moeten nog zeggen dat mensen zich moeten abonneren. Nou, moeten abonneren. Je moet helemaal niks. Dat mensen zich kunnen abonneren op deze podcast is natuurlijk gratis. Als je nu luistert via de website bnr.nl/nieuwsdag. Ja, dan wil je natuurlijk aan het eind wil je zeker weten dat je morgen ook weer een aflevering hoort. Dus dan zeg ik tot morgen. Maar dan met de gedachte dat je ondertussen dan geabonneerd hebt als dat voor jou gold.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.